Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Ja, Jan Bonjer is in de studio en Robert Verhoeven en natuurlijk Harry Starre. Want zoals elke maand gaat People Power op café, zoals de Belgen dat zeggen. In Café Forum verkennen we een fenomeen dat aandacht verdient. Deze maand praten we over de switch in je carrière. Wat beweegt je een ommezwaai te maken? Is het niet zonde van de ervaring? En hoe vergaat het mensen die die switch maken? Hoe zijn ze ertoe gekomen en wat is hen onderweg overkomen? Wordt de ommezwaai van uitzonderlijk misschien een doodnormale zaak? Een nieuwe routine? We gaan in gesprek met Jan Bonjer. Hij is hoofdredacteur, nog net even volgens mij, van het Financieel Dagblad. En hij verruilt de journalistiek voor de functie van dijkgraaf. Wat bezielt hem eigenlijk? En we spreken met Robert Verhoeven, die een profijtelijke carrière in het vastgoed, want hij zat in de winkelcentra voor een compleet andere rol. Die van fotograaf, sterk nog. Hij heeft al aardig wat foto's genomen hier, waarvoor ik natuurlijk heel blij mee ben, tenminste als ik ze krijg van hem. Hij won al enige prijzen met die mooie foto's, maar veel verdienen doet hij niet. Wat bezielt hem dan weer? Harry Starre en ik, een klein beetje, gaan met hen in gesprek. En zelf hebben wij samen vastgesteld in ons leven ook al wat ommezwaaitjes gemaakt. Ik ben niet voor niks hier bij de radio terechtgekomen. Hè? Noemen ze dat dan? Ja, dat zwabberend bestaan. Is dat nou eigenlijk een betere karakteristiek voor een loopbaan dan eentje zonder lijn? Nou, daar gaan we allemaal achterkomen in deze aflevering van People Power Café Forum. Wij vinden het fijn dat je luistert.
People Power met Glenn van den Burg.
En Harry Starre. Harry, wat leuk dat je er bent.
Ja, ik... Ik verheug me altijd op die maand. Duurt lang, hè, ja, veel nachtjes.
Ook, maar dan kom je er een beetje doorheen dan, of niet?
Ja, ik lees veel. Dat jij niet, weet ik. Nee. Maar nee, jij leest nauwelijks.
Ik luister.
Jij schrijft boeken trouwens. Mag ik dat gezegd hebben?
Want ja, dat mag je gezegd hebben.
Er is namelijk zo. Een duwtje geven, komt er binnenkort iets uit.
Ja, sterker nog, ik ga er donderdag... Ja, is wel spannend, want ja. Ik heb... Een nieuwe uitgever. Dat bij elk boek hoort een nieuwe uitgever volgens mij bij mij. Ik verslijt meer uitgevers dan vrouwen. Ja. Maar die,
op het punt van vrouwen ben je ook niet zo heel avontuurlijk. Hè,
nee, totaal niet. Ik ben echt een saaie man wat dat betreft. Ja. Maar donderdag spreek ik. Dan heeft mijn hopelijk nieuwe uitgever mijn boek gelezen. Dus het is ook wel een beetje spannend.
Oh ja, of die en dan...
Ja, misschien zegt ze wel, dit is echt heel erg ruk. Dus dat gaan we niet doen.
Maar ze heeft het nog niet gelezen. Hij of zij is de zij?
Zij, het is een meisje, ja.
Ja, leuk uitgever. Ik bedoel gewoon als uitgever.
Ja, nou ja, ik heb haar tijdens corona ontmoet. Dus telefonisch. Dus maar telefonisch was ze heel leuk.
Een blind date.
Ja, eigenlijk wel.
Dat is natuurlijk, dit is de tijd van, u heeft een hele prettige stem, zegt ze.
Zeker, en dit is de tijd dat wij...
Zullen we dat heel goed doen. Onze twee gasten.
Ja, leuk dat ze er zijn.
Waarom, nee, we zouden altijd in... Ja, Jan Bonjer is er. En die wordt dijkgraaf, hè?
Ja.
Ja, wat bezielt je, Jan? Want dat is de kernvraag, hebben we dat gehad? Wat bezielt je? Je hebt zo'n mooie baan.
Ik heb een hele mooie baan. En die heb ik ook 8 jaar met heel veel plezier gedaan. Ik ben in totaal 20 jaar hoofdredacteur. Ja. En dat is een prachtig vak. Maar ik wil mezelf ook uitdagen op een andere manier. En ik wil ook, behalve in de journalistiek, ook op een andere manier nog in de samenleving actief zijn. En ik vind dijkgraaf ongelooflijk relevant.
Ben je dat echt, mooi. Ben je dat echt, dijkgraaf? Want klinkt zo saai.
Ja!
Het is eigenlijk een politieke functie, want wij stemmen voor de waterschappen, weten weinig mensen.
Ja, nee, er wordt gestemd voor de waterschappen.
Ja.
De waterschappen, die zijn wat minder bekend, dus daar ga ik iets aan doen. Ja? Vandaar dat ik ook hier ben.
Ja.
Die zorgen natuurlijk voor de veiligheid in de delta. En dat is geen luxe en is geen vanzelfsprekendheid.
Want een van de oudste publieke organen van
absoluut,
de
staat, absoluut.
En vitale sector natuurlijk.
Ja, zeer. Functie is ooit bedacht in 1271 door Floris de Vijfde. Dus we gaan al een tijdje mee in deze functie.
Der Keerlen God.
Precies. maar goed, het is ook ontzettend belangrijk om te zorgen voor gezond water, zoet water, voldoende water. Water is eigenlijk de bloedsomloop van onze fysieke omgeving. En daar En het is niet vanzelfsprekend dat we veilig achter de dijken wonen. Het is niet vanzelfsprekend dat we gezond water uit de kraan laten komen. Ja. Het is niet vanzelfsprekend dat de boeren beschikking hebben over zoet water.
En we gaan ontdijken, dijkgraaf. We gaan ontdijken. Zo heb ik dat begrepen.
Voor een deel ontdijken wij. wij geven de rivier weer de ruimte, ja, in Nederland.
Ja.
En dat is ontzettend belangrijk. Want je moet het water dus ook de ruimte geven als er veel water is. En we zijn wat erg beperkend geweest een tijd in dat hele beheer.
Ja.
Dus nu geef weer ruimte aan de rivier. Dat geeft allemaal mooie effecten. Maar dan krijg je ook een groter waterbergend vermogen.
Ja.
Maar dat is heel erg goed. Maar tegelijkertijd hebben we ook de afgelopen decennia heel veel nieuwbouwwijken gebouwd. Zonder heel veel waterbergend vermogen. Dus daar moeten we ook aan de slag.
Want sommige huizen lopen gevaar. Om het een beetje
zeker
dramatisch te
misschien worden. Ook wel dat huis van jou, Harry.
Ik ga niet meteen zo dicht op de huid, Jan. we gaan geleidelijk aan, worden we zo persoonlijk dat het gênant wordt. Maar jij begint al, daar moet je rustig in zijn. Maar dat water is een bedreiging, maar ook een kans. We kunnen niet zonder het water. Nou waart er een spook door de journalistiek. Pieter Broertjes begon. Hè, had toch ook een goede baan, Volkskrant. Wordt burgemeester, denken nou ja, afwijking. Daarna Sjors Vreulich, wordt ook burgemeester. Jij dijkgraaf, is het een trend? Na drie keer, bij de vakbond zeg je drie keer is structureel. Hè?
Ik vind het prachtig. Laten we het een trend noemen.
Ja, nou ja, maar journalisten zijn natuurlijk maatschappelijk betrokken. Sowieso al,
ja.
Dat mag je verwachten.
En Harry, we praten over een periode van ruim 10 jaar.
Oh ja, en dan drie mensen.
Dus ik doe heel graag mee aan die trend. Maar we willen graag het gesprek overvoeren. Maar misschien ook wel enigszins relatief.
Ja, je zegt eigenlijk lul.
Maar Harry, dat is intersectorele mobiliteit. Hè? Dat is hartstikke in tegenwoordig. En ook belangrijk dat we dat doen. Zal ik het nog een keer snel zeggen?
Intersectorele
mobiliteit.
Jeetje.
Ja, dus de bouwvakker die ook installatiewerkzaamheden kan doen.
Ja. En de architect, die ondernemer, dus zichzelf een opdracht geeft. Daar staat in het midden. Nee, dat komt steeds vaker voor. Als je geen opdracht krijgt, moet je hem zelf maken. Maar je ziet, Robert, hè? Jij ziet de wereld als een winkelcentrum. Wij kennen elkaar enigszins, dus ik durf dat te zeggen. Je ziet de metafoor. De wereld is een winkelcentrum.
Ja.
En toch ben je uit die sector, profijtelijke sector, zei ik. En toen deed je een beetje meesmuilend over profijtelijk. Ik zit toch wel goed. Je woont goed. Je rijdt groot. Dus het moet wel goed gegaan zijn.
Huis in Brazilië,
ja.
Ja, maar als je dat hebt, dan ervaar je dat zelf. Ervaar je dat als bescheiden.
Ja, je raakt gewend. Ja,
ja, alles bent.
Ja, je hoort dat van Willem-Alexander ook wel eens. Maar als je nu kijk naar de overstap. Wat bezielt jou? Ik vroeg het aan Jan Bonjer. Wat bezielt jou?
Nou, wat ik mooi vond van de uitnodiging om hier bij jou te komen. Ja. Dat is dat ik kon nadenken over hoe dat nou zit met de switches in mijn leven.
Ja.
En wat ik me realiseerde is dat bijna voor elke switch ging een crisis aan vooraf. Dus,
dat heeft Jan verzwegen, dus dat wil ik nog naar boven halen.
Dus als ik denk aan mijn eerste crisis bijvoorbeeld, was de dood van mijn vader in 82.
Ja.
Toen hield mijn studietoelage op. Toen ben ik op het Waterlooplein tweedehands kleding gaan verkopen. Van de ene op de andere dag.
Ja.
Twee rentedragende studieleningen opgenomen. Dat kon nog in die tijd.
Ja.
En in 93 was er een crisis. En tot 93 had ik detail anders.
Je bent een man die een duwtje nodig heeft.
Absoluut. Ik ben lui van origine.
Ja.
Dus zonder
je moet eigenlijk de nieuwe de kans ingeduwd worden.
Absoluut. In 93, tot 93 was ik onderzoeker detailhandel. Was er ook weer een crisis. En toen ben ik op dat moment voor onderzoeker ben ik consultant geworden in detailhandel. Ja.
Wie niet? Ja.
En de mooiste zeg maar, crisis was zeg maar, ergens rond 1999 en 2000.
Ja.
Was het zeg maar, een soort combinatie van ontslag, een scheiding en totaal liefdesverdriet. Waarvan zeg maar, het laatste eigenlijk het ergste was, het meest verdrietige was. En op dat moment werd ik gedwongen om niet alleen naar buiten te kijken, wat ik tot dat moment deed, maar ook naar binnen te kijken. Ja. Als ik nou één boodschap wil meegeven zeg maar, voor dit hele programma, de crisis en de switches, was die in 1999 het belangrijkste. En is het eigenlijk vanaf dat moment een stuk beter.
Wat trof je aan toen je binnenkeek?
Nou ja, een pijnloze diepte. En een hele grote angst dat ik het niet zeg maar, alleen zou kunnen bolwerken. En
Altijd voor een baas gewerkt?
Nooit voor, nee. Nee? Altijd, nee, nee, nee. Nee, mijn vader had mij geleerd dat, dat zeg maar, werken voor een baas, dat dat niet, zeg maar, dat dat tot narigheid en depressie kon leiden, zoals ik dat bij hem heb gezien. Dus ik ben in mijn leven heb ik zeg maar, opgerekt 5 jaar voor een baas gewerkt. En van dus de 3 dienstverbanden was ik in 2 in ieder geval de baas. En die hebben ook tot zeg maar, rechtszaken geleid.
En dus, de bedoeling was eigenlijk dat wij hier een vrolijk.
Ja, maar het is
in de kern toch vrolijk?
Ja, in de kern vrolijk. Het is uiteindelijk, als je de lijn doortrekt, hele grote vooruitgangen. En zeg maar vanaf, as we speak, dit is mijn beste tijd.
En wat was de afweging om fotograaf te worden? Wanneer wist je het?
Ja.
Wat deed je? Wat gebeurde er?
Ja. Als je terugkijkt naar mijn leven, een belangrijk moment is op mijn 17e. Ik zeg, bij mannen is het zo, de dromen op hun 17e, daar moet je je succes in je leven aan afmeten. In hoeverre dat is gelukt of niet, is mijn persoonlijke hypothese. En wat ik graag wilde op mijn 17e was de wijde wereld in.
Ja.
Waarom dat was, weet ik niet, maar dat was een hele grote wens. En bepalend voor veel keuzes die ik heb gemaakt. En voordat ik fotograaf werd, ben ik een aantal jaren Brazilië-specialist geweest. Hielp, zeg maar. Dat stelde geen fluit voor. Ja. Mijn vrouw.
Eén oog koning natuurlijk. Eén oog koning. Wie weet er wat van Brazilië?
Het was de opkomst van Brazilië. Maar wat daar natuurlijk onder was, was de wens om in het buitenland te wonen en te werken. Daar te leven, in Brazilië te zijn. Ik had niet, het toeval had niet beter kunnen besluiten dat te doen. Dus economisch en financieel stelde dat helemaal niets voor. Maar het was wel geweldig om daar te zijn. Ja. Nou het antwoord op jouw vraag. Ja. Toen kwam het omstreeks 2015 kwam de crisis. Die sloeg toen in Brazilië. Toen na zeg maar wat hoogtijjaren. Waarin die belofte ingevuld zou worden. En toen ben ik gaan onderzoeken. Of het zin had om wellicht zeg maar fotografie. Wat ik al heel erg lang deed.
Want je hebt het serieus gedaan. Je hebt een opleiding gevolgd toch?
Ik ben zeg maar ik ben naar de fotoacademie gegaan en ik heb aan een vriend of kennis heb ik gevraagd of het zin had om een aantal jaren die opleiding te doen.
Ja, kijk eens naar mijn werk, heb je gezegd.
En toen, nou, ik zei, kijk eens naar mijn foto's. En hij zei, ik zal eens naar jouw werk kijken. Zo ging het.
En dat heet geen foto's, dat heet werk.
Dat heet werk. En dus ik was wat gegeneerd en bescheiden over dat werk. En hij keek in die boeken.
Yeah.
En hij zei eigenlijk heel weinig. Maar hij zei, ja, eigenlijk kun je al fotograferen.
Ja.
Je kan wat workshops, je kan dat soort dingen doen. En,
doet een beetje aan schrijven, denk ik. Soms kan je het al, maar dan heeft het toch wel zin om nog even.
Nou, het is interessant als iemand anders dan zegt van, ja.
Zit wel wat in.
Zit wel wat in. En toen, ik moet zeggen, en toen ben ik dat gaan doen. Heb toen een prijs, een eerste prijs gewonnen tot mijn grote verbazing.
Jongen van 17 krijgt prijs.
Jongen van 17 krijgt prijs. Ik heb de volgende dag heb ik visitekaartjes laten drukken. En vanaf dat moment heb ik gezegd, ik ben fotograaf.
Ja.
Nou, dat is het antwoord.
Dat is het antwoord. En nou ga ik naar Jan, hè? Want jij zat te glunderen bij dat 17 jaar.
Jan dacht natuurlijk op zijn 17, ik wil dijkgraaf worden.
Nee. Ja, als je een jongetje van 17 aantreft die dijkgraaf wil worden, dan
nou, die weet wat het is. Dat is al heel wat.
Dan moet je er mee naar de dokter. Maar Jan, jij zat te glunderen. Hè? Toen 17 jaar. Dat.
Ja, nou kijk, ik denk, bij mij was het in de journalistiek dat al op de basisschool was.
Ja,
de lagere school. Absoluut. Ik ben helemaal dat prototype met krantjes maken, met carbon doorslagen enzovoort. En op mijn 17e schreef ik dus ook. En ik heb altijd geschreven. Maar goed, dat is wel een liefde. Ik heb ook wel het idee dat je. Nou, ik heb het idee dat je daarna op de universiteit nog meer gevormd wordt. Hè? Dus op je 17e is natuurlijk wel heel veel aanwezig. Maar die vorming, die vindt daarna ook nog plaats. En uiteindelijk is het ook mooi om in je leven diverse cycli te hebben.
Want je hebt meer kranten gedaan, hè? Toch?
Ja. Maar goed, ik ben ook 7 jaar uit de journalistiek geweest in de natuurbescherming. Dus er zit bij mij ook wel een zekere cyclies in. Ik mag weer naar buiten. Dat is ook wel lekker.
Ja, nieuwe mensen, nieuwe dingen.
Ja, absoluut.
Waar word je eigenlijk dijkgraaf? Waar? Welk gebied?
Hollandse Delta. Dat zijn alle Zuid-Hollandse eilanden. En dat is de haven van Rotterdam. Dus dat is het uitstroomgebied van de Rijn en
Jan,
Maas.
Ik wil het feest niet bederven, maar het klinkt naar veel vergaderen. Veel vergaderen.
Net zoals in het hoofdredacteurschap, Harry.
Ja? Dus oh ja, gaat van de regen in de drup, hoor ik dat.
Nou ja, kijk, nee, maar het mooie is, je maakt zelf je functie ook. Aan een aantal dingen moet je natuurlijk moet je wel mee. Ja. Maar ik was wel van plan om ook mijn eigen ruimte en mogelijkheden
je
te creëren.
Je gaat het invullen op je eigen manier. Heb Absoluut. Je met collega Dijkgraven heb je georiënteerd?
Ja. Uitgebreid met de koning gesproken natuurlijk. Nee, dat komt helemaal goed.
Ja, is het bij Koninklijk Besluit?
Zeker, ja. De koning benoemd.
Dat is een rechtspositie. Daar lik je je vingers om Mark Rutte te
citeren bij af. Nee, je bent echt afgezant van de koning. Dus
ja.
Mooi en eervol.
Gezant. Ja. 6 jaar. Het zijn termijnen van 6 jaar en dan eventueel herbenoeming.
En je mag tot je 70ste doorgaan.
Oh, dat is ook nog mooi.
Volgens mij heeft Donner ook gezegd, toen hij wegging als vicepresident van de Raad van State, dat je dat ook nog juridisch kunt aanvechten.
Ja, het is leeftijdsdiscriminatie.
Daarom. Toch? Ik vind het jammer dat Donner dat niet gedaan heeft, maar dan moet ik het maar doen.
Ja, nou, er is een rechter, Kwartas Altus, die heeft het aangevochten. Ik weet niet hoe dat afgelopen is. Ik ken hem toevallig. Ik ga even terug naar, en dan kijk ik even naar Glenn. Die ommezwaai, die heeft een context. He, dus mensen in je omgeving, je vader in je beeld, want die is vaak overleden. Bij jouw geval toch. Maar je denkt aan, hoe zullen ze reageren? Je partner. Ik bedoel, jouw stap is niet een carrière stap. Hè? Dat kun je bij Jan nog verdedigen. Maar bij jou, jongen.
Dat is waar. Maar het is wel afgezet tegen de crisis van 2000. Het pijnloos diepe gat. Is het zeg maar wel een aansluiting op mijn diepste drijfveren.
Het helpt wel dat het gewoon heel slecht in een sector gaat. Dan word je in zekere zin geholpen om een nieuwe keuze te maken.
Sterker nog, ik voel mij bijzonder thuis onder slechte omstandigheden. Ja. Ik floreer in slechte omstandigheden.
Ik weet dat je onbeschaamd bent erover. Wat was jouw bruto inkomen in het afgelopen jaar? Een beetje, zeg het eens.
Nou, als ik iets moet noemen, zou ik bijvoorbeeld zeggen 7.000-8.000 euro...
Ja.
Hey, of een
dat in de culturele sector veel meer gebeurt dan we denken. 10, 12.
Ik zei tegen een... ik heb nieuwe vrienden. Fotografen vrienden, creatieve vrienden. Als ze tegen mij kunnen, dan ik dat erbij zeggen. Als ze mij verdragen. Ja. En ik zei tegen een hele goede vriend. Ik ga niet zijn naam noemen. Maar ik zei tegen... Henk, vanaf dit jaar wil ik ook wat... niet alleen prijzen winnen, maar wil ik ook wat gaan verdienen. Ik had gedacht, jaar 1, 50.000 euro. En die hele goede fotografenvriend, die echt beroemd is en al zijn hele leven fotografeert.
Je raakt iets tragisch.
Grandioze man, die zei tegen mij, goh Robert, ik hoop dat ik dit jaar de 20.000 mag aantikken. Dat was feedback 1. En de andere, toen ik dat aan een vriend vertelde, die zei van, goh Robert, heb je al de gelofte van armoede getekend? En daar moest ik wel om lachen. En ik moet zeggen wat mijn serieuze gedachte daarbij is. En dat houd ik nog steeds staande. Ondanks die 7.000-8.000 euro van vorig jaar. Als ik ze al gehaald heb. Is deze gedachte. Ik kan mij niet voorstellen. In een tijd waarin beeld zo bepalend is. Dat je daar geen, ook stilstaand beeld. Dat je daar geen geld mee zou kunnen verdienen.
Maar we denken allemaal.
Dat is mijn stelling.
Jouw tragiek van jouw vak is dat we allemaal denken fotograaf te zijn. Hè?
Dat is natuurlijk prachtig. Dat is een van de grote democratiseringen die de wereld heeft doorgemaakt.
Ik hoor van fotografen die in een andere tak zitten, van bruiloft enzovoort, dat die dan moeten offereren tegen onze neef die het eventueel ook graag zou doen. Dan
Robert,
hoor je toch helemaal terug.
Die heeft een Hasselblad.
En die heeft een Hasselblad. Ja.
Robert, Robert, wil jij zeg maar volgende week de verjaardag van die en die wordt dus 60.
Mag je gratis mee?
Het wordt een fantastisch weekend. Kosten nog moeite worden gespaard. En iedereen fotografeert. Maar wil jij dan de avond doen? Want we hebben gezien dat jij dat grachtenfestival schitterend fotografeert. En het is dan van 7 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Dan moet je nog wat bewerken. Ja. Ik zei tegen die vriendin die mij naar voren had geschoven. Ja. Ik zeg, god ja, wat is redelijk? Hè? Is zeg maar, als ik nou zeg 450 euro ex-BTW, als het al... Is dat wat? Nou, zij zegt, ik vind het weinig, maar alleszins redelijk. En een paar dagen later kwam de uitslag en je voelt hem dat oom Harry of oom Glenn...
Wil ook graag.
Die deed het met liefde en gratis. Ja. Ja, dus dat klopt wat je zegt.
Ja, Jan, jij bent opdrachtgever, hè? Toch?
Ja.
En je kent die wereld als opdrachtgever. Jij werkt veel met freelancers. Hoe kijk je tegen die ontwikkeling van dat freelancen? Want er is veel kritiek in die wereld op het established media.
Ja, en dat begrijp ik ook wel. Ja? Kijk, we hebben natuurlijk door de hele technologische ontwikkeling een situatie waarin iedereen journalist is. Iedereen is verslaggever.
Iedereen wil een stukje media, in de krant.
Iedereen is fotograaf. Dus aan de ene kant is dat heel erg mooi. Maar aan de andere kant heeft dat ook gewoon echt voor disruptie in een bepaalde beroepsgroep gezorgd. Zeker de beroepsgroep van de fotografen. Het FD is een fatsoenlijke en ook een fatsoenlijk stevige krant. Dus wij werken zeker met freelancers, maar niet krankzinnig veel. Ja. We hebben ook nog echt geïnvesteerd in een redactie van vaste redacteuren. Dus ja. We hebben een flexibele schil, zoals je dat zo mooi
weet.
Maar
je wil een degelijke krant zijn.
Ja, dus ik geloof ook heel erg, zeker waar het gaat over de verslaggeving, maar ook de creatieve tak, dat het belangrijk is om op diezelfde redactievloer te werken. Ja. Met elkaar een beetje gek te maken. In
een
de
gemeenschap
te creëren. Absoluut, absoluut. Ja. 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 En daarmee bepaal je en vorm je ook het DNA van een medium. Dus je moet altijd een hele belangrijke. Ik geloof dus niet in de rompredactie, hè, dat vreselijk woord.
Nee, maar je moet een cultuur scheppen. Een krant is een meneer, zei ze vroeger. Hè?
Nou ja, en ook echt de checks en de balances op een redactie. Jong, oud, man, vrouw. Verschillende etnische achtergronden. Maar goed, wij werken ook bij het Financieel Dagblad met freelancers. Die wij fatsoenlijk betalen.
Ja. En dat vraag ik ook zo nu dan. Een bruggetje, want er komt een korte switch. Om de term te maar te gebruiken. Wat neem je mee? Tijdens de sollicitatie zeiden ze vast tegen je. Ja, wat heeft het met elkaar te maken? En toen had jij daar een verhaal op natuurlijk. Wat het oude met het nieuwe van doen heeft. Ga ik ook nog aan Robert vragen later.
Ja, nou ja. Ik denk als hoofdredacteur is je persoonlijkheid heel erg belangrijk op een redactie. Natuurlijk ook je journalistieke vakmatigheid. En ik denk dat ik bij het waterschap ook op mijn persoonlijkheid ben uitgekozen.
Ja. Dus wie je bent en dan geef je zelf vorm en inhoud aan die functie.
Zeker, zeker.
Hoef je niet zo de ander na te doen die voor je was? Bijna niet, hè? Juist niet vaak.
Nee. Kijk, in
functieomschrijving bijna nul, hè, denk ik.
Nou ja, die functieomschrijving is er. Want je hebt een paar wettelijke taken. Wel belangrijk om daar even op te letten. Ja. En daar kan de samenleving je aan houden. Maar goed, wat de hele coronacrisis ook ons leert, is dat het leiderschap ook dan belangrijk is. En dat je dat heel erg persoonlijk moet invullen en moet toespitsen.
Je bent naar INSEAD geweest, herinner ik me niet. Is dat zo? Heb ik dat nou goed onthouden? Of IMD?
IMD Lausanne. Lausanne is voor mij de mooie bakenmat. Waar ik ook. Waar ik ook echt. En dat is prachtig als je een week de kans krijgt voor reflectie op jezelf.
Ja.
En op je pro's en je cons.
Heeft je misschien meegeholpen dit aan te pakken?
Zeer.
Ja, zeer.
Ja.
Ik kijk naar Glenn.
Ja, en ik kijk naar deze drie heren. En ik besef mij dat we de volgende keer weer een dame aan tafel moeten halen, hè, Harry.
Ja, je kijkt me nou aan alsof.
Dat is juist goed.
Het is iets uit mijn jeugd wat nu geraakt wordt.
Ja doe het pijn? Nou, daar gaan we het zo even over hebben. Ja. We praten zo verder met Robert Verhoeven en Jan Bonje. En waar ik wel zo benieuwd naar ben, want volgens mij hebben we dat nog een beetje gemist bij Jan, is waarom? Wanneer was het moment dat je dacht, ja, het is tijd voor wat anders?
People Power op New Business Radio.
Ja, natuurlijk luister ik naar People Power. En heus niet alleen om mijn eigen programma People Power Change. Maar het is onmisbaar voor iedereen die nadenkt en werkt met mensen in organisaties. Was getekend, Jeroen Buescher.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Ja, Harry, dat is gelijk een herinnering voor jou dat jij ook zoiets in moet.
Met zo'n stem ook, hè?
Nou ja, wat jij wil.
Dat verheug ik me wel, moet ik zeggen.
Ja, dat mag.
Alles waar ik me een beetje bij kan aanstellen.
Ja daar zit je hier ook, toch?
Daar ga ik gretig op in. Nou ja, dit is wel het meest diepzinnige wat ik doe de laatste tijd, hoor.
Oh ja?
Vergis je niet. Jan, we zeiden het in de pauze praten we altijd door, dat is het leuke. Maar toen hadden we het over van wanneer weet je dat je de stap gaat zetten? Wanneer ontstaat zo'n besluit? Ineens weet je het, ik ga weg.
Ja, het waren bij mij twee dingen die speelden. In sommige hoofddirecteurschappen word je benoemd voor een bepaalde periode. Nou, bij het Financiële Dagblad is dat voor een periode van 4 jaar. Nee. En dan, dan teken je dus in. En dat heb ik 2 keer gedaan. Of eigenlijk 3 keer heb ik dat gedaan. Dus ik heb 2 periodes van 4 jaar gedaan. En toen kwam de vraag van, zou je nog een keer bij willen tekenen voor 2 jaar? En toen zei ik ja. En dat heb ik gedaan. En toen ik dat gedaan had, toen dacht ik, waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? En daar zat... Want toen ging ik dus eigenlijk aankijken tegen het eind van mijn hoofddirecteurschap eind 2021. En toen dacht ik, als ik daar tegenaan kijk, moet ik nu handelen. Dat was de ene. En de andere was...
Dat is het rationele, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar ook... Nee, maar dat is ook emotie. Ja, ook emotie van... Ja, maar juist... Dan ben ik eind volgend jaar ben ik dan klaar.
Moet ik nu al gaan nadenken?
Ja, dan moet ik nu al gaan nadenken. En dan ben ik 64 en dan kom ik de arbeidsmarkt op. En dat wil ik niet. Nee. Dus het is ook... Ja. Nou, dus, ik bedoel, paniek is net zwaar aangezet.
Nee, maar het werd heel erg...
Het is wel dat je denkt van... Hallo, even wakker worden. Handelen. Dus als je het belangrijk vindt... Ik ben heel erg van het handelen. Ik denk altijd wel een tijdje na, maar dan ga ik handelen. Dus dan denk ik, Bonnier, neem het stuur van je eigen loopbaan weer in handen en doe wat. Dus toen ben ik gaan nadenken, wat wil ik? En het andere was, en dat is heel erg met het stellen van doelstellingen. Dus ik heb voor het FD heb ik als doel gesteld een betaalde oplage van 100.000. En daar hebben we met z'n allen knetterhard aan gewerkt. En die hebben we gehaald, die doelstelling.
Ja.
En dan denk je, ja, nu kan ik wel roepen 150.000. En zegt de redactie, ja hoor Jan, 150.000. Ja. Dat komt niet lekker meer over.
Ik haal het
dus 100.000, daar zit energie in. En dan kun je aanvuren en opzwepen.
Ja, mission accomplished.
Ja,
toch?
En dus, ja, als je die dan gehaald hebt, dat is wel een beetje jammer.
Dat is wel grappig. Wel soort... Zou dat nou voor iedereen helpen? Om te zeggen, weet je, je bent voor 4 jaar aangesteld.
Het is een management tip.
Ja, toch? Dit. Ik vind dat heel slim, want dan word je gedwongen om na te denken... Oh, periode is bijna voorbij. Wat ga ik dan eigenlijk doen? Wil ik eigenlijk wel door?
2 keer 4 jaar. Al die dingen waar ik in toezichthoudende rollen zit... gaan altijd over dat soort dingen. En nou haal ik er een tip uit. Je zou eigenlijk met iemand dan... als je zegt... nou willen we dat hij gaat nadenken over de toekomst... kunnen wij het ook gaan doen? Dat je dan eens zegt... een halve termijn is een aardige manier... om tegen elkaar te zeggen... jij gaat je prepareren. Wij, want dat doen zij ook natuurlijk. Die toezichthouders gaan ook nadenken.
Absoluut. Ja.
Dus die zijn ook al aan het kijken. Hoe doen we het dan na Jan Bonnier? Dat wordt meestal niet zo uitgesproken. Wordt natuurlijk wel besproken hoor.
Ja, en dat moet
dan
ook.
Hoe
dat
gaan
moet.
We dit daarna doen? En dat, maar hoe zit het dan? Robert, jij maakt het heel persoonlijk. Bij jou is het veel persoonlijker lijkt dan bij Jan Bonnier. Hè? Bij jou is het toch echt van wat in mijn leven gebeurt bepaalt waar ik heen ga.
Nou ja, het is nogmaals, het is terug te voeren, vind ik, denk ik. Dat is mijn verhaal voor mijzelf. Mijn identiteit, zou je kunnen zeggen, is die droom als 17-jarige. Ik wilde de wijde wereld in en ik was heel nieuwsgierig en ik wilde misschien ook wel professor worden. Wat denk ik daarover, over dat professor worden, denk ik van, goh, het ging misschien meer over het aanzien en de prestige dan nou dat ik zeg maar wilde buffelen om iets specifieks te onderzoeken. Maar die nieuwsgierigheid, die is er zeker. En in die zin is dus het fotograferen is volstrekt in lijn met die droom. Het ontmoeten van mensen, de wijde wereld in en heel nieuwsgierig zijn.
Het klopt heel erg, dat is eigenlijk wat je zegt.
Het is mijn ambitie om, dat klinkt erg ambitieus, maar voor mezelf formuleer ik het zo. Ik fotografeer de ziel. Daarvoor ga ik op pad en voor minder doe ik het niet. Het heeft met omzet geen flikker te maken. Nee. Dus wat ik aan het doen ben, wat andere mensen vinden, die prijzen. Natuurlijk streelt mij dat en ik vind dat prachtig. Maar de kern is mijn eigen kippenvel, mijn eigen vragen.
Wie inspireert jou? Waar haal je? Want je kijkt vak naar vak. Je kijkt vast naar vakgenoten.
Nou ja, gisteren heb ik iets opgestuurd van bijvoorbeeld Salgado. Dus de Braziliaan Genesis. En wat ik heel interessant vind van hem. En dat bedacht ik me gisteren nog. Dat veel van dat soort fotografen, die hebben daarvoor, hij is een econoom, economie gestudeerd.
Ja.
Is pas later gaan fotograferen. Dus ik ben politieke wetenschappen gaan studeren.
Ja.
En ik ben, dat vastgoed heb ik, zeg maar, dat we dat zo dan noemen, gedaan. En uiteindelijk ben ik pas later gaan fotograferen. Maar dat helpt mij enorm.
Ik denk trouwens dat dat beter lukt met fotografie dan met schilderen. Stel ik me zo voor. Dus dat dit ook, dat de fotografie ook wel een vak is wat je kunt voorbereiden door mee te maken en te kijken en dan te fotograferen. Schilderen lijkt me iets wat zo ambachtelijk is.
Ik denk dat veel fotografen op dat punt zullen zeggen dat het fotograferen... je moet toch die 10.000 uur moet je draaien. Hè? Dus er zit een hele technische kant zit daar aan. Dus vandaar dat ik elk jaar nog die opleiding doe, die cursussen doe, die workshops doe. En ik hoop dat dus mezelf blijven ontwikkelen, blijven studeren... Dus zit ik überhaupt in het spelletje. En op dat vlak kom ik zeker tekort. Vergeleken bij mensen die 10, 20, 30 jaar dat vak doen. En die techniek beheersen en die opleidingen hebben gedaan.
Weet je wat de tragiek is? Ik ben een amateur en ik zie het niet. Vind je dat niet vreselijk? Jij ziet het wel, ik zie het niet. Ik vind het al zo goed van jou dat ik denk, jongen, stoppen, je bent er.
Dat vind ik geweldig om te horen. Laat ik dat ervan zeggen.
Ja, maar je weet wel beter.
Ik weet het niet, Arie. Het is, ik zei 2 weken geleden, belde ik een vriend, iemand die mij les geeft, belde ik op. Ik zeg van, goh, Nico Brons. Ontzettende goede fotograaf, leuke vent. Ik zei, Nico, ik ben zo ontzettend onzeker over wat ik hier aan het doen ben. En hij zei, dat vond ik wel mooi, Robert, op het moment dat je die onzekerheid niet meer hebt,
moet je stoppen. Ja, dat zeggen ze over acteurs ook. Als die vrolijk de bühne opgaan zonder enige angst, moeten ze stoppen. Ja. Had Leen Jongewaard, die was van al zijn angst af. Die ging naar de psychoanalyticus, raakte van al zijn angst af. En toen zei ze, waarom speel je niet meer? Toen zei hij, hoeft niet meer. Is er iets wat jij zou kunnen gaan doen hierna? Of zit je in de laatste fase? Ja, klinkt zo dramatisch.
Nou, ik heb heel erg lang gedacht dat ik 60 zou worden.
Ja.
Dus ik leef al in reservetijd, de bonustijd. Maar ik heb 2 jaar geleden gezegd dat ik 100 word. Ja. Ja. Dus ik ben zeg maar ergens op.
Maar zou een switch nog denkbaar zijn? Is er een verleiding in aantocht denkbaar?
Nee, maar als je het me zo vraagt, is het enige wat ik me kan voorstellen film.
Film, oh ja, bewegend beeld.
Ja.
Ja, film. Hey, maar... Anton Corbijn, hè? Dan zit je in de sfeer van Anton Corbijn.
Grote fan.
Ja, dat zie ik in je werk, mag ik dat zeggen? Dat is waar, hè?
Ja.
Dat kun je zien, vind ik.
En Robert, hoe reageert je omgeving nou op je?
Ja,
je gaat van het een naar het ander. En het betekent ook dat je identiteit, of in ieder geval wat mensen denken dat je bent, dat verandert. En daar gaan ze op reageren, zou ik dan zeggen.
Nou moet ik zeggen dat bijvoorbeeld mensen die mij goed kennen, die zeggen bijvoorbeeld dat de constante in mijn leven is verandering. Dus dat is over het zwabberen.
Ja, ja.
Maar ten aanzien van de fotografie heb ik eigenlijk alleen maar wel heel veel complimenten. En dat klinkt een beetje, maar zo is het. Veel mensen vinden het heel erg mooi en vinden het moedig.
Veel waardering, geen geld, hè?
En dat is natuurlijk, dat vinden mensen prachtig.
Ze gunnen het je.
Ja. Ondertussen, ze gunnen mij de armoede.
En ondertussen denken ze nou, goh, wat knap van hem.
Ja,
ik zou dat nooit kunnen.
Ja.
Ja.
Nou ja, is er veel verlangen dat niet verwezenlijk wordt? Ben jij misschien een totempaal voor anderen? Oh, als ik dat eens zou durven. Is dat je vermoeden? Dat is mijn vermoeden.
Klinkt natuurlijk heel romantisch.
Over wat je leert van het vastgoed is dat alles is situationeel. Hè? Het is allemaal locatie, locatie, locatie. En ik moet zeggen ik heb net mijn... Hè, we hebben net ons huis verkocht in Amsterdam in de Wolkenkrabber. Voor een krankzinnig bedrag. We hebben dat huis in Brazilië, wat veel minder bijzonder is dan mensen denken. Omdat als ondernemer is dat gewoon pensioengeld. En met die fluctuerende real is ook dat is relatief. Dus ik ben dus die romantische fotograaf met die verdiensten van die 7 mil van vorig jaar.
Maar je kunt wel rekenen.
Met een heel hardwerkende, laat ik dat vooral mocht ze luisteren zeggen, met een heel hardwerkende vrouw. Dus heeft heel veel kwaliteit. En een ervan is dat ze heel graag heel erg hard werkt.
Ja.
En onder die omstandigheden kan je romanticus zijn.
Als duo kan je het aan.
Als duo kan je het aan. En dus die romantiek die wordt gezien van god, dat jij dat durft, is heel beperkt.
Je rekent je risico's wel na. Hè? Je bent niet achterlijk.
Je zou wel moeten.
Ja, dat heb je natuurlijk ook geleerd in de vorige fase.
Ja.
Bij mij zeggen mensen, god, leuk dat radio maken, hartstikke leuk. Waar verdien je dan je geld mee?
Wat doe je dan?
Radio maken. Dat is zo leuk. Dat kan niet iets opleveren.
Ja, ik moet oppassen voor ijdelheid. Maar ik weet nog, in de baak liep ik de trap al uit het toilet. Er komt iemand me tegemoet en die zegt, meneer Snark, ik wil u toch echt even complimenteren. Ik heb nog nooit zo'n goed verhaal over management gehoord van een hotelmanager. Kijk, en dan weet je gewoon weer waar je voor staat natuurlijk.
Ja, dat is gewoon kamerverhuurder, toch?
Ja. Het is maar net hoe je kijkt. Dat is natuurlijk voor hoofdredacteur ook. Hè? Wat weten mensen niet van die rol die er toch wel is? Wat is het vergeten aspect? Wat denkt de buitenwereld? Want over ambassadeurs denken we recepties. Wat denken ze bij hoofdredacteur? Wat is het veelbehoorde misverstand, Jan? En ik ga naar Dijkgraven.
Ja, ik denk dat veel mensen denken dat een hoofdredacteur de eindredacteur is.
Ja, dat is wel een verschil, hè?
Ja. En dat hij dus alles ziet voordat het gepubliceerd of uitgezonden wordt. Nou, dat kan dus helemaal niet. En dat moet ook helemaal niet.
Nee.
Maar dat is het misverstand wat ik het meeste...
Ja, alsof jij weet wat er in elke krant verschijnt. Zoals ze dat bij uitgevers ook denken.
Nou ja,
terwijl we van Mai Spijkers weten dat hij bij voorkeur...
Nee, maar dat is nou juist het mooie in een professionele organisatie. Dat mensen je opzoeken als ze willen sparren over dat verhaal.
Oh, en dat is je echte rol.
En dan, en dat gaat dus heel erg over die samenwerking. Dat gaat heel erg over die community. Dat gaat heel erg over die redactievloer. Dat je dus collega's opzoekt om te sparren. Omdat je het beter wil maken. Omdat je onzeker bent ergens over. En dat je ook in laatste instantie of in eerste instantie je hoofdredacteur opzoekt. En van hem of haar ook verwacht een nieuw idee om verder te gaan.
Wat is jouw kracht als hoofdredacteur? Wat krijg je terug?
Inspiratie.
Inspiratie. Daar, op ideeën komen. Ja. Hoe je daarna kunt kijken. Dus je geeft als het ware de invalshoek waar niet aan gedacht is. Of de...
Ja, inspiratie en groter denken.
Okay. Dus dat... Een hoger niveau. Net een stapje boven. Ja. Wat? Nou moet jij vakman zijn. Een hoofdredacteur moet toch kunnen schrijven?
Absoluut. Als je geen verslaggever bent geweest, is het best lastig.
Moet je dan als dijkgraaf niet ook een dijkje kunnen leggen?
Dat kan ik ook wel.
Het is het enige goede antwoord. En
ik kan ook alles.
Moet je er doorheen liegen?
Nou ja, ik ben opgegroeid met het water. Ja? Dus, en onderwezen in de Delta werken door mijn overleden vader.
Oh.
Dus dan komt de vader weer om de hoek. Dus
je hebt die caissons, want dat vond ik zo'n mooi woord. Het leggen van de caissons, ik heb dat ook gevolgd.
Ik ben echt als puber tegenstribbelend naar al die vreselijke werkeilanden waar het altijd koud is en waait.
Ja.
Meegesleurd door mijn vader. Maar ik ben hem daar intens dankbaar voor.
Imposant, hè?
Ik heb het allemaal in mijn kop opgeslagen. En ik lees nu met heel veel plezier zijn boeken die ik nog heb. En waar het gewoon allemaal in staat.
Ja, ik vond dat geweldig. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik volgde ook de aanleg van de gasnet in Nederland. Ja, gekke fascinaties. Hè? Maar die technische, hoe dat een groots werk, hoe dat in elkaar zit.
Het is fantastisch.
Delta werken vond ik geweldig om te volgen.
Maar dit is ook Nederland. En ik denk dat het mooie is, we hebben natuurlijk heel lang heel veel kennis en vaardigheden geëxporteerd naar Bangladesh en noem alle landen. Maar die nog veel moeilijker hebben qua waterbeheer. En intussen hebben we het zelf weer heel erg hard nodig. Ja, zowel voor die veiligheid als voor de, nou ja, zeg maar de leefbaarheid, de kwaliteit.
En als ik zeg Rutger Bregman, het water komt, heb jij gelezen?
Heb ik gelezen. Ik vond het iets fantastisch deed.
Ja?
Ja. Heel dus belangrijk dat hij...
Hij helpt jou wel, hè?
Wat hij doet met zo'n media presence en met zo'n personality. Ik heb daar diep respect voor. En ik ben hem daar echt dankbaar voor.
Ja, als dijkgraaf krijg je een geweldige duw in de rug. Hè?
Ja, dus ik vond ook zoals hij het deed bij De Wereld Draait Door. En vervolgens krijgen we dan altijd weer een beetje discussie of de cijfertjes wel kloppen. Zie je ook weer in corona. Ja. Jongens, we hebben ergens mee te maken. Zullen we even een beetje oppassen en
naar
voorzorg. Ja, en elkaar de maat nemen. Dat komt later nog wel een keertje.
Ja, maar achteraf weten we hoe het zit.
Hè? Ja.
Ik ben zo benieuwd straks, Harry, in het laatste blokje waar we alweer aanbeland zijn. Ik wil toch altijd naar iets van wat kunnen we hiermee? Ja. Dus zijn er een soort van lessen te trekken?
Nou ja, hoe help je anderen bij het maken van de ommezwaai? Want de hoofdredacteur moet toch ook zien, deze journalist moet of een ander hoek in, of een ander vak zoeken.
Zou misschien fotograaf moeten worden, weet jij veel.
Ja, maar en dat je hebt ook een zekere verantwoordelijkheid voor product en persoon. Als het gaat om, volgt iemand nou wel het pad dat het beste voor hem is? Hè? Dus het is niet alleen inzicht in je eigen weg. Het is ook een beetje inzicht in de weg die een ander kan gaan, toch?
En dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, je moet je voorstellen, er zitten hier vier mannen in de studio. En we draaien tussendoor draaien een plaatje en dan een jingletje. Maar er wordt natuurlijk gewoon doorgepraat. Sterker nog, dat houdt maar niet op. En zelfs onze roerganger, die liet ons compleet in de steek. Want die was maar gewoon door aan het kletsen. Nou, maar nu heeft hij mijn aandacht, meneer Starre.
Ja, nou ik wil de luisteraar niet te veel pesten, maar de pauzes zijn het beste deel. Dus als wij even uit de lucht, zijn.
Dan dus we moeten het eigenlijk omdraaien.
Ik heb ooit iets mogen doen voor Buitenhoven, dan zei ze ook altijd. Je moet ervoor en daarna is zo fantastisch. Dus het was een soort. En dat werd bij DDWD ook gezegd. Het uur voor DDWD schijnt enorm leuk te zijn. Dus dat is, nou ja, en bij een goed congres zijn de pauzes vaak ook het beste, laten we eerlijk wezen. En op school was dat zeker zo. Jullie hebben je verantwoordelijkheid voor je eigen weg en die kies je. Hè? En voor een deel word je gekozen, het overkomt je, de crisis, de winkelcentra, die. En dan moet je wat anders, dus dan zijn het. Maar je hebt ook een verantwoordelijkheid naar anderen. Jan, jij ziet een journalist en denkt, als hij dit blijft doen, wordt het er niet beter van. Of...
Ja, en dat speelt niet alleen op een redactie. Ik denk dat je als leidinggevende, en ik zeg het een beetje cru, zullen je dan ook je medewerkers of sommige medewerkers in een bepaalde periode uit hun comfort moet schoppen.
Ja.
En afhankelijk van de situatie doe je dat op verschillende manieren. Maar dit is ook wel de kern van coaching. En ik denk dat het echte gesprek te weinig gevoerd wordt in de meeste organisaties. Want waar ik zelf altijd echt ongelukkig van word als ik dat zie en dan probeer ik ook te handelen, is mensen die overleven in organisaties. Ja. Volgens mij zijn er veel te veel mensen die overleven.
En die gaan buffelen.
Ja. En dat is dus dood en doodzonde. Dus ik ben, wat dat er gaat, ik heb heel veel gesprekken gevoerd met redacteuren. En ook in andere organisaties heel veel gesprekken gevoerd. Dat blijf ik ook doen. Dat ga ik ook bij het waterschap doen. En dan zeg ik heel vaak in die gesprekken, joh, er zijn eigenlijk maar drie smaakjes. Of je vindt het hier fantastisch. Ja. Of je gaat het veranderen. Of je gaat weg. En alles daartussen is gemodder.
Half is niks.
Moet je jezelf niet aandoen. Moet je je omgeving niet aandoen. Dus denk daarover na. Waar zit je? En welke keuze maak je?
Klinkt een beetje als half vertrouwen. Dat vind ik ook veel erger dan geen vertrouwen.
Half zwanger.
Een beetje zwanger. Gebeurde dat met jou zelf ook? Ik bedoel, heb jij nog goede herinneringen van dat soort gesprekken die jou zijn overkomen? Of ben je eigenlijk altijd aan het voeren?
Nou, ik denk dat ik wel iemand ben die genoeg doet aan zelf ins. Ja, dat denk ik althans. Dus ik ben denk ik op alle goede momenten wel in mijn leven weer de volgende stap gaan
partner,
zetten.
Partner, vrienden? Ah, of is het meer vanuit jezelf?
Nee.
Vanuit jezelf?
Ja, en je kunt wel. Hè, ik schrijf het ook wel op voor mezelf. Eens in het half jaar. Ja? Gewoon eventjes, hoe zit ik in de wedstrijd en wat vind ik ervan? En dat laat ik ook wel even een paar mensen lezen om te kijken of ik mezelf niet aan het bedotten ben.
Oké, dus je bent eigenlijk je eigen coach, maar je eikt het wel.
Ja.
Zoiets is het, hè? Ja. Je kunt jezelf ook verhalen vertellen, toch?
Ja.
Ik ben er heel goed
in. Je kunt jezelf heel mooi voor het lapje houden.
Ja, toch? Dat hoor je ook wel eens in
psychotherapie. En je kunt ook mensen kiezen met wie je een folie à deux beleeft. Hè? Dat je elkaar met z'n tweeën jezelf voor het lapje aan het houden bent. Dus daar moet je wel doorheen breken.
Ja, en voldoende wisselen van teams misschien ook, hè? Je had bij Vrij Nederland van die teams die Max van Wezel met Joop van Tijn. En dan die konden met elkaar lezen en schrijven. En tegelijkertijd voel je dat het na een tijdje ook een beetje. Je denkt, het wordt wel erg jongens onder elkaar of zo.
Ja, dat kan. Ik ben opgegroeid voor een deel bij NRC Hansblad als verslaggever. En dan hadden we de illustere Max Palme en Flok de Ruiter. Ze zijn allebei overleden. En dat waren ervaren verslaggevers. En ik was op een goed moment was ik hun baas. Ik was 20 jaar jonger, maar ik werd hun baas. Dat is best ongemakkelijk. Althans, dat moet je wel leren. Ja. En op een gegeven moment, we hadden dan bij de NRC.
Waarom aanvaarden ze jou als baas? Want dat deden ze kennelijk.
Ja, dat deden ze. Ja, nou ja,
geen poeha, denk ik. Geen poeha.
Ja, nooit een probleem geweest. En op een gegeven moment, je hebt op redacties, op dagbladredacties, heb je zogenaamde stiltekamertjes of leghokken. En daar kun je dan even in terugtrekken om een verhaal te maken. En op een goed moment, aan het eind van de middag, was er een ongelooflijke ruzie en een hoop gedonder in één zo'n stiltekamertje. En daar zaten dus Flok en Max ongelooflijk veel ruzie te maken met elkaar. Dat speelde destijds bij de vervuiling in Alphen. Mm-hmm. En Flok had geschreven dat het aantal aanwezigen bij een hoorzitting, die waren op de vingers van één hand te tellen. Maar het waren er volgens Max 6. Dus het klopte niet wat hij. Dus ze sloegen elkaar de hersens in. Heel goed team. Heel goed duo.
Ja, ja. Dus die namen het vak super
tot
serieus.
Tot op hoge leeftijd. Geweldig.
Serieus, ja. Ik draai me om. We zitten in de afronding van ons gesprek. Altijd spannend. Maar althans voor mij dan. Maar heb jij dat ook naar anderen? Dat je anderen helpt hun koers te kiezen?
Ja.
En ik kijk naar Robert, hè.
Ik fotografeer veel muzici bijvoorbeeld. En die worden nu in coronatijd enorm hard geraakt. Van de een op de andere dag omzet nul. Alle concerten afgezegd.
Ja.
En en ik fotografeer ze, we doen portretten. En we hebben die gesprekken hebben met elkaar. Wat ik dan tegen ze zeg bijvoorbeeld. Is, als voorbeeld, ik even een antwoord op jouw vraag is. Is om te begrijpen wat er nu aan de hand is, is dat onze waardigheid wordt getest.
Ja.
En eigenlijk stuur ik ze met die gedachte als een concreet voorbeeld. Van,
wat bedoel je daarmee?
Dat
je waardigheid houden, wat betekent dat?
Nou ja, dat is mijn gedachte over deze tijd. Hè? Over, als je het hebt over assets en productiemiddelen en vastgoed en dingen.
Blijf je als mens overeind, zoiets?
Dat is de kwestie. Voor mij is dat eigenlijk de enige kwestie.
Want welke verloedering of zo, wat dreigt er?
Wat er dreigt is een bloedbad op de korte termijn.
Ja, dat we
Nou ja, ik was, ik kom net uit Washington bijvoorbeeld, ik kom nog net terug. Dat daar wapens worden verkocht. En dat de mensen die ik daar spreek zich ongemakkelijk beginnen te voelen. En dat in een bijzin wordt gezegd dat er wellicht op de korte termijn 100 of 200.000 doden gaan vallen. En diegene die dat zegt, die zegt dat niet. Die zegt dat met droge ogen. Ik schrik mij daarvan. Ik schrik daar enorm van. Mijn gesprekspartner zegt dan van ja, dat moet je, je moet naar de statistieken kijken. Amerika is een heel groot land. Daar schrik ik dan weer heel erg van. Dus wat ik wil zeggen is, in al die angst en al die angst.
Dat je geen beest wordt, maar een mens blijft.
Dat wat overblijft in deze tijd, als je het niet meer weet, is zeg maar het behoud van de waardigheid. Als je alles bent verloren en natuurlijk je gezondheid en je lichaam nog hebt, is de, zeg maar, de belangrijkste asset is waardigheid. Is mijn eenvoudige gedachte.
We hebben elkaar leren kennen bij de Vrijmetselaars. Daar was je voorzitter. Ik mocht er iets vertellen. En toen viel mij op die spirituele kant. Want daar verwijs je enigszins dan. Ik merk ook dat in dat fotograferen jij ook het contact zoekt met het object. Hè? Dat zeg je net. Ja. Dus meer dan alleen het beeld.
Het klinkt vreselijk parmantig. Het is de ziel. Ja. Het is de ziel en eigenlijk is het. Het is zeg maar dat je. Wat mooi is als je zo'n foto dan terugziet. Dat je eigenlijk in tranen uitbarst. Of in verbijstering of plezier. Dat kan ook, hè? Of gewoon een schitterende, vreselijk
zoals
mooie foto.
Zoals een gedichtje
foto.
Kan pakken.
Absoluut.
Ja. Waar ging dit gesprek over, heren? Want dat is de vraag die Glenn mijn Norga stelt.
Ik hoef helemaal niks meer te doen nu.
Ja, maar waar ging dit over?
Bewustzijn.
Ja, bewustzijn. Goed. Alert zijn, wakker zijn, erbij zijn, verantwoordelijkheid nemen.
Plezier maken.
Plezier maken, ja. En, maar ook wel niet in slaap vallen. Gewoon goed opletten.
Niet overleven, handelen.
Nee, niet overleven, handelen. En in dat handelen blijven nadenken. Hè? Zo zit het. Ik kijk naar Glenn.
Kijk je naar mij?
Ja, ik kijk naar
jou. Ik zie dat je naar mij kijkt.
Collega. We hebben elkaar weinig in de weg gezeten. Behalve aan het begin. Toen was het een beetje te, vond ik. Terugkijkend.
Volgens mij, als je lol hebt,
is dat al lang vergeten.
Volgens mij, weet je. Ik weet het niet. Mijn maatstaf is toch altijd. Als we het hier met z'n allen veel plezier hebben gehad. Dan hebben we in ieder geval vier mensen lol gehad. En hopelijk de luisteraar ook. En als die dat niet heeft, dan horen we het vast wel.
Oh, nog een hele maand. Maar dan mag ik weer.
Dan mag je weer. Ik dank jullie allen zeer, dames en heren. Heeft geluisterd naar Jan Bonjer en Robert Verhoeven. Die op prachtige manier hebben gedeeld wat zij aan fantastische switch hebben gemaakt. Ik zou bijna zeggen, we moeten een soort terugkomdag gaan organiseren. Maar dan kom ik heel erg in het oude wereld van Harry Starre terecht. Dank Harry voor het mooie gesprek wat we weer hebben gehad. Wij zijn er volgende week weer. En ja, ik heb altijd de neiging om aan te kondigen wat er dan komt. Te teasen of aan te keilen. Maar ja, in deze tijd weet je niet precies wat er gaat komen. Dus ik zou zeggen, luister volgende week. We zijn er in ieder geval. Dus tot dan en dank voor het luisteren.
Meepraten of meer programma's? people-power.com